Ik wil vanmorgen het hebben over het volk Israël, hoe zij door de woestijn gingen. Laten we even daar eerst een stukje over lezen uit 1 Korintiërs 10 vers 1. En daar staat, broeders en zusters, ik wil graag dat u weet dat onze voorouders allemaal door de wolk werden beschermd en allemaal door de zee trokken. Dat ze zich allemaal in de naam van Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee. Ik zie de wolk als de tegenwoordigheid van de Heilige Geest. En ik zie de zee als het water van waar we doorheen begraven mogen worden in de doop, in de waterdoop. Dus de twee dingen, waterdoop, geestesdoop, worden hier aangeduid. Allemaal dezelfde weg, allemaal dezelfde gebeurtenissen, dezelfde processen als kind van God. Dat ze zich allemaal lieten dopen in de naam van Mozes. En ze aten allemaal hetzelfde geestelijke voedsel en dronken allemaal dezelfde geestelijke drank. Ze dronken uit de geestelijke rots die hen volgde. En die rots was Christus. Wat een parallel eigenlijk met ons leven. De rots die hen volgde. De rots Jezus die in ons leven tegenwoordig mag zijn. Die een realiteit wil zijn, die ons nooit wil verlaten. Wij maken wel eens een omweggetje. Wij nemen het wel eens voor, hoe noemen we dat? Wij nemen dat soms zomaar aan alsof het niks bijzonders is. Dat het zo gewoon is, dat we het ook behandelen als iets doodgewoons en niet meer zo interessant en niet meer zo nieuw en niet meer zo begeerlijk. Maar dat is het wel. Het is heel bijzonder dat er een God is die zijn zoon heeft gegeven. De enige God die een brug slaat naar het hart van de vader. Om opnieuw vader te kunnen zijn. En opnieuw zijn volk en mijn kinderen te kunnen noemen. En een verlosser te geven. Een heiland, een redder. Niet alleen voor dit specifieke volk, maar voor heel de wereld. Er is een sleutel op het bestaan van de wereld. Er is een sleutel op het heden die leidt naar de toekomst en die tot in alle eeuwigheid functioneert en zijn naam is Jezus. Dat is de sleutel. Er is een sleutel en is de schaamte en de schande van Golgotha. En het is soms moeilijk om ons te vereenzelvigen. Ik denk soms wel eens, wat zou ik voelen als ik daar had gestaan? Wat zou ik ervaren als ik daar had gestaan en Jezus had kunnen zien? Naakt, hangend, aan het kruis de meest schandelijke straf die je maar kon krijgen. Hangend aan een kruis. Zoon van God. Als je dan de zoon van God bent, kom er dan af. Dat is een ongelofelijke gebeurtenis. En tot op de dag van vandaag worden in die kracht en in die naam mensen gered. Gaan mensen uit, Ludie en Cornelie en anderen uit onze gemeente. En wij kennen allemaal wel mensen in onze kennissenkring, vriendenkring, die te maken hebben met uitgezonden zijn om mensen te bereiken in die naam, in die kracht, in dat plan. Dat is ongelooflijk, heerlijk, goddelijk, verrukkelijk plan om ons te verlossen van de vloek van de zonde, om het van ons af te nemen, om het weg te nemen, de deur open te breken en te zeggen, kom maar uit. Kom maar uit. Oh, wat herinneren wij ons, ik tenminste wel, die eerste jaren na je kiezen, na je keuze, na je bekering, als een kalf in de voorjaarswei. Mijn grootvader had dieren op stal en als het voorjaar was, dan kwamen ze eruit en dan zag je hoe dat ging en dan echt met de staart in de lucht en de achterpoten hoog en dan malle bokken sprongen maken en dan van boven de sloot in, weet je wel, dan moesten ze daar weer uitgetakeld. Dat was een groot avontuur. Ik stond vol ontzag achter de deur. Ik durfde er niet te dichtbij te komen als ze de stal uitgingen en de wei in. Maar dat is wat er gebeurt als een kind van God, waar hij recht op heeft, wordt verlost van al die banden, van de stal, van al die beperkingen. En die mag de ruimte in. En die mag leven. En wat zijn we nog vaak gebonden. Wat zijn we nog vaak beperkt. Ik wijs eerst naar mezelf. Wat zijn we vaak gebonden en beperkt. Wat hebben we vaak enge gedachten over wat God ons wil geven. Wat God ons wil schenken. Waar we van mogen genieten. Wat vallen we vaak meteen onder de wettische geesten. Dat we ineens als we bekeerd zijn weer wettisch gaan worden. En nou, dat is eigenlijk een stuk Egypte. Daar hadden zij ook last van. Hier in dit verhaal. Laten we eens even verder lezen. Toch wees God de meeste van hen af. Dat is heftig. Want hij liet hen bezwijken in de woestijn. Er gebeurden heel wat dingen daar onderweg. Ze hebben jaren gezworven. En er zijn zoveel dingen gebeurd die echt absoluut zonde waren. Tegen God in. En God kan geen zonde laten bestaan. Ook niet van zijn allerliefste kinderen. Daar moet wat mee gebeuren. En wij leven aan deze kant van het kruis. Wij mogen in Jezus, in het Lam. Wij mogen onze zonde belijden. Wij mogen knielen voor het kruis. Wij mogen ons hart uitstorten voor hem. Wij mogen gewoon zeggen, Heer, ik heb er een potje van gemaakt. Ik heb gezondigd. Wilt u mij vergeven? Wat een genade, wat een heerlijkheid is dat. Om je hart te ontlasten. Van al die rotzooi. Van al die verkeerde dingen. Om gereinigd te mogen worden. In de naam alleen al. En dan in het bloed. En dan in zijn overwinning. En dan het feit dat we dicht bij Vader God mogen komen. Halleluja. Zodat God ons niet meer hoeft uit de weg te ruimen. En dit alles, dat strekt ons tot voorbeeld. Wij moeten niet uit zijn op het kwade zoals zij. Waren zij echt uit op het kwade? Als je de geschiedenis leest waar dit nou over gaat, dan waren dat wel hele gewone menselijke dingen die gebeurden. Bijvoorbeeld, dat schiet me nou even te binnen, daar kom ik straks denk ik nog wel even op. Maar op het moment dat er die slangen losgelaten werden in het kamp van Israël. En dat ze de mensen beten. En dat de mensen er doodziek van werden en stierven. Wat was er toen gebeurd wat zo erg was? Waarom gebeurde dat? Dat gebeurde op het moment dat de mensen zeiden, we zijn het spugzat in deze woestijn te dolen. We zijn het spugzat om elke dag van het manna te eten. We hebben het helemaal gehad. En niet voldoende water, niet voldoende eten. Wat heeft God met ons gedaan? En Mozes, waar heb jij ons ingebracht? Ze murmureerden, dat is zo'n prachtig Bijbels woord. Ze waren ontevreden, ze morden, ze mopperden. Nou, ik kan heel goed mopperen. Ik kan echt heel goed mopperen. En dan kom ik mezelf soms tegen. Bij oude zeurtreinie. Hou ermee op. Ik kan heel goed negatief mopperen. En dat is een gruwel voor God. Dat is zonde. Dat moet ik belijden. Daarin moet ik mij verontmoedigen voor de Heer. En zeggen, Heer, vergeef mij. En kom in mijn bron. Kom in mijn denken. Want wat in je mond komt, wat in je spreken komt, dat heeft een wortel in je hart. En in je hart zijn zaadjes gestrooid van ongenoegen. Weet je wel? Vandaag een zaadje, dit was niet goed. Morgen een zaadje, was niet goed. En dan komt er een heel gewas. En dat gewas, dat geeft bittere negatieve vruchten. En dan eet je van. En dan spreek je bitter en negatief. Nou, ik kan het ook. Ik ben nummer 1 wat dat betreft. En ik prijs mijn God dat hij mij erop wijst dat er iedere keer een situatie komt waardoor duidelijkheid komt dat, oh Heer, dat ben ik. Vergeef mij alstublieft. Heer, ik belijd mijn zonde. Net als in een huwelijk. Johan en ik als man en vrouw in onze echtvereniging. In een huwelijk. Wonens in een huis, in een huwelijksrelatie. Wat komt het erop aan om de negatieve zaadjes uit te graven, soms met scherpe messen, opdat het niet zal vrucht dragen in je hart en in de relatie. En het is mogelijk. Het is absoluut mogelijk. God heeft ons dat gegeven. Het zit in onze pijlkoker. Wij hebben het meegekregen. Zijn woord, zijn geest, alles is aanwezig. Wat een genade van God. Even kijken hoor. Dien geen afgoden. Zoals een deel van hen over wie geschreven staat, het volk ging zitten om te eten en te drinken en het stond op om te dansen. Ja, Treinie, maar wij zijn toch geen afgodendienaars? Ja, nou, we gaan verder. We komen er wel op. Laten we geen ontucht plegen, zoals een aantal van hem. Want daardoor stierven er op één dag 23.000. Ja, maar wij plegen ook geen ontucht, Reinie. Hoe kom je er nou bij? En laten we Christus niet tarten zoals anderen deden, want daardoor werden ze door slangen doodgebeten. Dat was het moment waarover ik het net had. En kom niet in opstand zoals weer anderen deden, want daardoor werden ze door de doodsengel vernietigd. Wat hun overkomen is, moet ons tot voorbeeld strekken. Het is geschreven om ons. Voor wie de tijd ten einde loopt om ons te waarschuwen, laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat, oppassen dat hij niet valt. Nou, dat is een heftige preek, hè? Maar een duidelijke preek. God zegt, wat Israël overkwam, die tijd daar in de woestijn, het leven van 40 jaar, mijn kinderen, mijn volk, dat is een parallel met jullie leven vandaag de dag. Als ik denk aan ons eigen leven. Oh, ik wil nog even lezen uit het Oude Testament, even een paar teksten. Op een gegeven moment, dat zul je misschien allemaal wel meegemaakt hebben, dan kom je in aanraking met de dingen die te maken hebben met afgodendienst bijvoorbeeld. Met geestelijke hoererij is dat. Hè? Dus wij kwamen in ons leven ook met die dingen aanraken. Maar eerst wil ik even met jullie lezen Jesaja 8 vers 19. Want wat is er dan aan de hand? Wat speelt er dan in de geestelijke wereld? Waar moeten we dan op letten? Jesaja 8 vers 19. Wanneer men jullie vraagt om de geesten van doden te raadplegen en naar fluisterende en mompelende waarzeggers te luisteren. Elk volk pleegt toch zijn goden en vraagt toch de doden om raad voor de levenden. Ga dan alleen af op dit onderricht, zegt Jesaja. Mijn getuigenis spreek uitsluitend volgens deze woorden, waartegen geen bezwering bestand is. In het Oude Testament werd er al duidelijk voor gewaarschuwd. Wij leven in een wereld waar zichtbare en onzichtbare dingen zijn. Wij lezen in deze 1 Korintiërs 10, die brief die geschreven is en voor ons vandaag de dag telt, dat er een reële geestelijke onzichtbare wereld was die ook invloed had op het volk Israël. En wij leven vandaag de dag ook in diezelfde wereld. En het heeft een invloed op ons. God zegt tegen ons, wij mogen alert zijn. De alarmbellen mogen rinkelen. Jesaja 47 vers 13 en 14. Die zegt ook daar dingen van. Soms dan zijn we in een situatie geweest. Bijvoorbeeld, met een stelletje tieners ga je de kermis op en er zit een vrouw met een kristallen bol en die zegt van ik kan je de toekomst voorspellen en je geeft er een paar cent en je gaat daarin en je laat je de toekomst voorspellen als tiener, als lagere schoolkind en je denkt van ach, wat maakt dat nou uit? Wat geeft dat nou? Dus allemaal, het is maar spel. En je hebt niet in de gaten dat de eerste haak is in jouw geest van het geestelijke gebeuren, wat jij niet kent, maar wat jou wel in de gaten heeft. Nou, deze tekst bijvoorbeeld, Jesaja 47 vers 13 en 14, daar staat, wat heb je afgetopt met talloze raadgevers? Laten zij die zich naar de sterren staren, hè, er zijn mensen die uit de sterren de levensloop van mensen willen halen, die de hemel kunnen uitleggen, die je per maand kunnen laten weten wat je overkomen zal, laten zij nu aantreden, zegt Jesaja. Laten zij je redden. Zij worden als kaf, het vuur zal hen verteren. Dat is een feit, dat is het van Gods wegen. Dat is de realiteit, hoe er vanuit God tegen aangekeken wordt. Eigenlijk heeft God ons bevrijd. En hij bevrijdt zijn volk uit het midden van deze poel van slangen en sissende en mompelende en piepende wezens die afgericht zijn om ons naar de eeuwige dood te halen. En Jezus is degene die ons naar het eeuwige leven brengt. Weet je wat er gebeurde toen de mensen door die slangen werden gebeten daar in de woestijn? Het werd zo verschrikkelijk. De mensen schreeuwden naar Mozes en naar God. Ze hadden pijn en ze wisten, als hier niets gebeurt, sterven we allemaal. Ze waren op het eind. En ze schreeuwden om hulp en uitredding. En Mozes ging naar God. En God zegt, maak een koperen slang. En Mozes gaf de smeden, de mensen, de handwerkers die met ijzer konden en met koper konden werken, de opdracht, maak een koperen slang. Een grote koperen slang. Want die moet op een stok staan, die moet het hele kamp gezien kunnen worden. Die moet door zieke en gezonde mensen, maar vooral de stervende zieken gezien worden. Want God zegt, ieder die naar die slang kijkt, die zal genezen. En ik zei tegen Johan, wat gek eigenlijk, hè? Dat God een slang op die stang zet. Dat is nou net niet de afbeelding die ik zou zoeken. En toen waren we zo over aan het praten en zo. En Johan zocht wat op. En toen bij ons kwam wel de overtuiging dat we dachten, dat was nog een ultieme tekst van God. Om door de afbeelding van een slang, een ongoddelijk dier, zijn volk uit te dagen. Geloof je in me? Gehoorzaam je me of niet? Zelfs als ik een slang hoog op een stok zet om jou te redden, ben je dan gewillig om te geloven en te gehoorzamen, terwijl het je niet bevalt, het beeld, maar omdat je weet dat ik het heb gezegd, en dan zul je genezing ontvangen. Het is de ultieme tekst en ieder die ernaar keek werd genezen. Dat is onze God. Hij laat het midden in ons toe, omdat wij gescherpt worden om de keuzes te maken. Omdat wij zijn stem daardoorheen alleen willen volgen. Dat is het verlangen, dat is het lijden van onze God, dat het denk ik niet anders kon of hoe dan ook, maar dat wij leven in zo'n wereld, te midden van al deze dingen die ons kunnen laten struikelen. We hebben zelf dingen meegemaakt in onze familie, ik had een jongere broer, 14 jaar jongere broer, en die kwam in handen van een waarzegger. Hij was christelijk opgevoed, we waren een hervormd gezin. Heel kerkelijk, weet je wel, heel meelevend. Allerhande dingen deed je mee. Mijn vader was meester van de zondagsschool, trainee was juf van de zondagsschool. Meisjesclub leiden, weet je wel, heel meelevend hervormd. Maar we hadden geen kennis, we hadden geen onderscheid. Weet je wat er ontbrak? De doop door de Heilige Geest, de doop in de Heilige Geest, openbaring. Wijsheid, raad, sterkte. De Heilige Geest miste. Het werd een dood geloof. Het werd een rituele. Het werd een lege huls. Jezus was niet levend in ons midden. We dienden hem alsof we de laatste golfjes waren veroorzaakt door de steen in de vijver. En daarom hadden we geen wisselgeld. En daarom werd mijn broer gegrepen door een occulte figuur. En dat werden we pas later gewaar. Zijn geest werd helemaal aangetast. En hij had gekke denkbeelden. En wij, Johan en ik, en mijn ouders, wij hadden geen antwoord. Wij waren nog niet echt, we waren kerkelijk, maar niet echt bekeerd, niet echt wedergeboren, niet geestvervuld. We konden hem niet beantwoorden, we konden geen tegengas geven, we konden niks. We konden gewoon zeggen, nee joh, dat is niet goed. En weet je wel, en met verbazing kijken naar zijn beslissingen en de dingen die er gebeurden. En het was een hele tragische weg met verschillende zelfmoordpogingen en de laatste was succesvol. Dat is de vijand. Ik heb dat goed begrepen, hoewel ik geen wisselgeld had. En dat brak mijn hart, dat kun je je voorstellen. Het brak mijn hart. En zo zijn er meer dingen gebeurd. Op een gegeven moment porde ik mijn ouders ook aan. Die waren natuurlijk ook niet zo jong meer. En dat ik zei van, vader, moeder, ga naar je dominee. Je hebt een goede relatie met je dominee. Praat met hem over Klaas-Jan, mijn broer. Praat met hem daarover. Wat er is gebeurd. Hij gooide zich in het water en er gebeurde van alles met hem. De vreselijkste dingen. En dan zei ik, vader, praat met de dominee. Ga met hem praten. Leg het uit. Ga met elkaar een eenheid vormen in de kerk. Doe er wat aan. Wij wisten het niet, maar ik dacht, maar mijn ouders, ze konden het niet, ze waren lam geslagen en de vijand roofde. Hij rooft de lammeren, hij rooft de zwakken en zo zijn er veel meer dingen gebeurd. Wij zelf waren bijvoorbeeld, gingen wij naar een figuur, een man. Ik had een vriendin en die mensen hadden een drogisterij en die hadden een schoonheidssalon en een praktijk. En er kwam dan eens in de week een man uit Leeuwarden. En dan zei mijn vriendin tegen mij, dat is toch bijzonder, joh. Als hij naar je foto kijkt, dan weet hij wie je bent. Dan zegt hij dingen over jouw karakter en zo. Nou, daar had ik nog nooit van gehoord. En ik dacht, nou, maar ik dacht, ik wou niet te dichtbij komen. Ik vond het wel heel eng, maar ik vond het wel indrukwekkend. Ik denk, wat is dat nou voor iets, weet je? Bij diezelfde man kwam Johannik later. En hij was een soort homeopaat of zo. Maar er waren al die andere geestelijke kamertjes daarbij. Maar dat hadden wij nog niet meteen in de gaten. En op een gegeven moment in het proces gaf God ons de genade om met elkaar, tegen elkaar als man en vrouw te zeggen, maar dit klopt niet. Dit deugt niet. Hier stoppen wij mee. En we hebben telefonisch afgehandeld. We zeiden, wij komen niet meer, want wij willen daar geen deel meer van uitmaken. En ook willen we daar niet voor komen. Maar haal onze foto en onze kaart uit het patiëntenbestand. En wij willen niet meer genoemd worden. Nou, zeiden ze in de familie toen ze dat hoorden. Van Johansen kant. en die zeiden van, oh, maar als jullie daar niet langer naartoe gaan, oh, maar dan gaan wij wel in jullie plaats. En, nee, zei ik, dat moet je nou juist niet doen, want dat en dat en dat, daarom zijn wij gestopt. Maar ze gingen wel. Nou, en zulke soort dingen, dat zijn allemaal dingen. Ik kan nog wel heel veel dingen, maar daar gaat het niet om. Daar gaat het niet om. We mogen hier zitten vanmorgen en we mogen het licht van God en de waarheid van God binnen laten komen en mogen kijken naar ons leven. Wat voor haakjes zitten er in onze geest, in onze ziel of in ons lichaam die de vijand erin geslagen heeft? Misschien al vanuit je voorouders dat hij een claim heeft op jouw geslacht. Wat zit daar in ons, in jou en in mij, waardoor wij niet kunnen groeien, waardoor angsten ons leven beheersen, waardoor we roeien en niet verder komen, waardoor we voelen het is alsof ik ergens tegenaan loop, waarvan we heel diep weten of, nou ja, dat was in mijn kinder, dat was een tiener, of, ja, ik weet dat het niet klopte, maar ik heb het weggeduwd. En laat het nu maar omhoog komen. Wat ik net zei al bij zo'n mevrouw met een kristallenbol, zo'n toekomstvoorspeller. Astrologie, wat staat er ook nog maar, hoe heet dat in de tijdschriften? Horoscoop. Heel onschuldig. Dat is soms het eerste waar mensen naar kijken. Maar dan verbind je jouw geest met de geest van dat stuk. En het hoort duidelijk bij het kamp van de vijand. Is niet van God. Hoe kan dat? Hoe werkt dat dan? Ja, zo werkt dat gewoon. Over seksualiteit gesproken. Iedere persoon waar je seksueel contact mee hebt gehad voor je huwelijk en buiten je huwelijk is een haak in jouw leven. En die haak die kan eerst verborgen zitten, maar die gaat ontsteken en pussen en pijn doen. God wil dat vrijmaken. Wanneer je een seksuele relatie met iemand hebt gehad, dan ben je één met hem of haar geworden. Dat betekent dat jouw mens zijn, jouw geest, jouw ziel, jouw lichaam één wordt met die ander. En als het dan uitgaat, dan en je gaat dit niet verzorgen, dit niet afhandelen met God, dan blijft er een stuk. Ik zal het, bijvoorbeeld als je een hart tekent, dan gaat er een stukje uit je hart blijven bij die persoon waar je die seksuele relatie mee hebt gehad. En je gaat weer vrolijk verder, zo, hè, en je krijgt een nieuwe seksuele relatie, en daar verlies je ook een stuk van je hart. En op een gegeven moment blijf je leeg achter en gebonden aan die tijd. Op een gegeven moment ga je een huwelijk in en een bepaalde seksuele relatie heeft plaatjes in je geest achtergelaten en je bent niet vrij in je huwelijk. En als je seksueel met elkaar leeft, dan zie je de plaatjes van die tijd. Dat is ook zo met pornografie. Dan je kijkt met natuurlijke ogen naar de plaatjes, maar ze komen in je hart en op een bepaald moment gaan ze een rol spelen. En ze laten je nooit meer los. tenzij we ermee naar Jezus gaan. De slang in de woestijn, de verlosser, de redder, Jezus in het Nieuwe Testament. Hij is voor onze zonde gestorven. Hij is voor onze zonde gestorven. Hij heeft de prijs betaald. Gruwelijk was het. Hij had de kans om te ontsnappen. Hij heeft het niet gedaan voor jou en voor mij. Voor onze gemakzucht. Ons overspel, geestelijk en lichamelijk. Heeft hij de prijs betaald. Ik weet nog wel de eerste keer dat God tegen me zei, na een spreekbeurt of tijdens een spreekbeurt, abortus is moord. Abortus is moord. Oké, ik zal het zeggen. Ook zoiets, weet je wel. In de wereld van nu is dat zo geaccepteerd. Is dat zo normaal. Nou, aan het eind van het spreken, ik noemde, God zegt in mijn hart, abortus is moord. Het is Gods waarheid. Het is niet anders. En er kwamen vrouwen. En die beleden. We mochten ermee naar de Heer gaan. En er kwam een diepe, diepe smart. En een diepe, diepe rouw. En het weten, ik ben schuldig. Ik heb mijn kind gedood. En bij Jezus huilen. En bij de Vader uitkomen. En reinigd. En geheeld worden. Wat een genade. Wat een genade. God heeft mensen op het oog. God heeft jou en mij op het oog. En wij denken dat we bij God moeten komen volkomen rein en zondeloos. Is onmogelijk. Echt onmogelijk. We nemen van alles mee. We nemen van alles mee. Wat ik net vertelde ook met de seksualiteit en huwelijk. Je neemt van alles mee, maar er is een oplossing. De oplossing is het kruis. De oplossing is het kruis. Hij zegt, reinig je in mij. Reinig je, beleid je zonde. Erken dat je hebt gezondigd. Op het moment, als je kijkt naar Petrus, op het moment dat hij zich bewust werd dat hij de redder, de verlosser, Jezus, heeft verraden als het ware, alleen gelaten. Dat zijn groot woord er niet meer was. Dat Jezus alleen gelaten werd, zelfs door Petrus. En hij heeft zoveel verdriet gehad, maar ze hebben elkaar weer ontmoet. En hij heeft het beleden. Daar is heel wat besproken tussen die twee. Hij heeft het beleden. En de Heer kon hem, ondanks dat, misschien wel dankzij dat, omdat je zo diep bent geweest dat je moet erkennen, dat ben ik en daar ben ik toe in staat. En laten wij gewoon eerlijk zijn, dat ben jij, daar ben jij toe in staat. Dat ben ik en daar ben ik toe in staat. Wij zijn mensen die kunnen zondigen en behoorlijk zondigen en heftig zondigen. Maar wanneer we bij Jezus komen huilen en zeggen, Heer, vergeef. Met Petrus, wat als de Heer hem confronteert later weer, ook bij een vuurtje met vis, weet je wel. En eten samen. En de Heer zegt, Petrus, heb je mij lief? Wat ziet Petrus dan? De hele film van wat er gebeurd is. En, oh Jezus, u weet toch alles? En Jezus vraagt het 3 keer. Hoed mij schapen, wijd mij lammeren. Dat is zijn antwoord op eerlijkheid en waarheid. Gooi de boel maar open. En zei mijn Heer, zo staat het ervoor met mij. Er zitten haakjes. Er zijn dingen die zijn gebeurd. Ik heb daar nog nooit over gepraat. Ik heb dat altijd maar weggedrukt. Ik wist het niet. Ook over die seksualiteit. Daar heb ik me achter me gelaten. Op een gegeven moment waren de wilde haren eruit en ik heb me bekeerd. Maar ik heb er nooit met u over gepraat. Ik heb het nooit met name genoemd. Ik heb nooit die personen met name genoemd. Om ook die persoon waar het mee gebeurde vrij te zetten. Opdat hij kan leven voor Gods aangezicht en ook vergeving en reiniging kan ontvangen. Het werkt altijd naar 2 kanten. Het werkt altijd naar 2, ook al is die persoon niet bekeerd. Wij wel. Wij mogen onze verantwoording nemen. Wij mogen open en eerlijk gewoon het gruwelijke benoemen in de tegenwoordigheid van God. Want het is al lang bekend daar. Het is al lang bekend. En wij mogen het noemen en zeggen, Heer, zo was het. Zo was het. Vergeef mij. Heer, ik erken dat ik heb gezondigd. Spreek waarheid. Ik erken dat ik heb gezond. Ik ben een zondaar. Ik ben verdorven als u er niet was. Hier was er geen redding. Red mij, Jezus, opnieuw. Hij redt jou als persoon. Maar dan redt hij ook je gedachten, je gevoelens, je herinnering, je bewustzijn, je onderbewustzijn, lichamelijk. Halleluja. En weet je, hoe meer, dat is in een huwelijk ook zo, hoe meer je moet belijden aan elkaar, dat je boosheid, drift, liefdeloosheid, hoe meer je moet zeggen van wie mij vergeven, dat was fout, hoe dieper, dieper, dieper de genade werkt en hoe minder de negatieve ik nog regeren kan. Je wordt helemaal afgebroken, je wordt helemaal niks. Ik heb wel eens gedacht met sommige dingen, moet het zo diep gaan, Heer? Moet het zo diep gaan, Heer? Er blijft helemaal niets van mij over. Al mijn trots. En zei, het is exact zoals je het zegt, Reini. De Heer is altijd heel nuchter. Die doet niet zielig. En als je gehoorzaamt, dan komt er een zee van genade om je heen. En dan waait de Heilige Geest. En dan is het licht en open. En dan is het zo verrukkelijk. Dan ben je gereinigd, zoals Petrus, gereinigd en geheiligd. Hij had niets meer op te houden. U weet alles, Jezus. Hij kon niets meer ophouden. Hij kon niet meer een haantje de voorste zijn. Het was allemaal mislukt. Hij kon alleen maar zeggen, Heer, ik ben doorzichtig. U weet het. U hebt het allemaal gehoord en gezien. Heer, ik heb het u beleden. Er is niets anders meer over als eigenlijk alleen maar uw genade. Als uw genade er ook niet is, ben ik helemaal niks. Dan ben ik een lege zak. Vul mij met uw genade. En de Heer doet het. En als zijn genade in ons woont, dan zijn wij de meest geschikte mensen om de ander lief te hebben buiten deze muren. Dat heb ik wel ontdekt, dat God mij verandert. Dat hij bewogenheid geeft over mensen, over situaties waar ik mijn neus voorop zou trekken, waar ik aan voorbij zou lopen. Dat hij mijn hart, mijn liefde voor de ander verandert. Dat hij gaat wonen in ons. Dat is de kracht van het kruis. Dat is de gedachte van de Vader. Ik wil een brug bouwen. Wie wil gaan? En hij besprak het met zijn troetelkind, Jezus. En hij zegt, zou jij willen gaan? Wetende dat hij zijn kind zou geven om te kruisigen. En wetende, Jezus, dat hij als een dier aan een hout genageld zou worden. Maar hij wist ook dat dat de ultieme verlossing zou brengen. Voor jou, voor mij, voor heel de schepping. En hij zei ja. En toen het heel erg werd, zweeg hij. En hij keek alleen maar naar de overwinning. Naar jou, naar mij, naar al die mensen die mogen komen. Al die mensen die mogen komen naar de bebloede rug van het lam. Naar de uitgetrokken baard van het lam. Naar het bloedende hoofd van het lam. Naar de genagelde handen. Genagelde voeten, de zoon van de allerhoogste enige God, die alle macht heeft in hemel en op aarde, om jou en mij zalig te maken. En niet pas als we in de hemel bij hem komen, maar hier en nu al. Ik wil graag even bidden. Dank u wel, Heer Jezus, dat we u mogen zien. En dat we ons niets hoeven te verbeelden, Heer. Helemaal niets. We buigen ons, Heer. En we zeggen, 1000 maal dank dat u dat gedaan hebt. 1000 maal dank. 1000 maal dank. We kunnen het niet bevatten, Heer. Het is zo geweldig, zo groot, zo oneindig, zo allesomvattend, Heer. 1000maal dank, Heer. En Heer, mag ons leven, ja, dat is mijn gebed. Mag ons leven nu zijn, Heer, in uw handen, Heer, als een werktuig. Vanaf nu, totdat u ons roept in de eeuwigheid. Een werktuig voor u, Heer, dat we u durven vragen, Heer, hoe wilt u dat ik leef? Hoe wilt u dat ik het doe? Hoe wilt u dat de dagen zich zullen vullen? Dat hij het voor het zeggen krijgt. Dank u wel, Vader. Dank u wel, Jezus. U regeert. Dank u, Heilige Geest. Dank u wel, Heer.
Ja, Heer, we willen u zo danken voor deze dag, voor deze morgen. Heer, het is niet niks wat er vanmorgen gezegd is en wat er gesproken is. Maar ik weet wel, Heer, dit komt uit het hart van u. Maar ook die grote genade, die komt uit het hart van u. En daar wil u zo voor danken. U bent een God van genade, u bent een God van trouw. U bent een liefdevolle Vader. Dank u wel voor het kruis van Golgotha. Dank u wel, Heer, dat we ons mogen verheugen en verblijden in datgene wat u ons hebt gegeven. Heer, dat we uit mogen zien, Heer, naar datgene wat u nog wilt doen, ook in deze tijd. Heer, we hebben mogen luisteren ook naar Ludy en Connelly, ook dat we het zendingsveld op mogen gaan. En dat is ook in onze eigen omgeving. We mogen die blijde boodschap brengen van heling en genezing. En dank u wel, Heer, dat u ook nu doorgaat met uw genezende werk in de harten van ons allemaal. Niet alleen dat we naar voren gekomen zijn, Heer, maar dat we door mogen gaan, Heer, met u te dienen, u te loven en te prijzen en u te volgen. We mogen ons verheugen en verblijden in u, Heer Jezus. En de liefde van God en de genade van de Heer Jezus Christus en ook de troostrijke gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allemaal totdat de Heer Jezus weerkomt. Halleluja. En dan ieder zegt, amen.